Vooraf nog één mededeling, gemeente. Wat dat betreft de collecte. Gebruikelijke collecte zijn vanmiddag voor de kerkelijke kassen en de huisvesting. Bussen bij de uitgang daarvan is de opdrengst bestemd voor de stichting Ontmoeting. En er is daarnaast ook vandaag een extra deurcollecte die bestemd is voor de reis van een afvaardiging van de kerkraad en de thuisfrontcommissie die in december deelvlente ook ondernomen zal worden om John en Hermina Burger in Oeganda te bezoeken. Hartelijk ook in uw milddadigheid aanbevolen. Stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige troost en onze enige vrede is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 72 en daarvan vers 1 en vers 4. Psalm 72 vers 1, geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid, als ook vers 4, het rechtvaardig volk zal weder groeien, daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Psalm 72, vers 1 en 4.
Thank you.
lezen vanmiddag Gods woord en wel uit de brief die Paulus schreef aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vanaf vers 11 tot en met 22. Na de lezing van de schrift zingen we Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. En daarna doen wij in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. We lezen dus Gods woord, Efeze 2, vanaf vers 11. We zingen daarna Psalm 111, vers 5, en we belijden ons christelijk geloof. Daarom gedenkt, dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide eengemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Aan u die verre waart, aan die die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welk het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover de lezing van de schrift. ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heilige God, U die ons een plaats geeft in het midden van de samenleving om Uw naam aan te roepen in de weg van het gebed, om Uw naam te belijden, staande in de traditie van de kerk van alle tijden en van alle plaats, om tot Uw naam te bidden, Uw naam aan te roepen in de weg van het gebed, Uw naam door middel van de psalmen ook te belijden en te loven. Maar U die het ook geeft, Heere, dat op deze plaats Uw naam verkondigd wordt. En dat gaat voor alle dingen vooruit. U bent het zelf die Uzelf openbaart. Sprekend tot mensenkinderen komt. En dat doet U al vanaf het begin van de geschiedenis van de mensheid. De eeuwen door. En dat zal U blijven doen tot op de jongste dag van Christus' wederkomst. U die ons ook samenbrengt, Heere, op deze plaats en tegelijkertijd ons ook doet laten beseffen dat we staan in verbondenheid met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen. Tientallen, zo niet honderden plaatsen ook in ons land waar Uw woord wordt geopend vandaag. De schriften worden gelezen. Waar mensen, jongeren en ouderen samenkomen rondom Uw woord. Maar ook plaatsen verspreid over het rond van deze wereld. In landen, steden en dorpen die wij bij name kennen. Waar, Heer, het grootste gedeelte van Uw kerk wereldwijd komt bijeen in het verborgen. Uit angst om ontdekt te worden. En ook daar wordt Uw naam verkondigd. Wordt Uw naam in de weg van het gebed aangeroepen. Wordt, zo dat kan, ook gezongen. U weet het, Heer, in wat voor onveilige situaties vele christenen wereldwijd samenkomen, waardoor ze zelfs genoodzaakt zijn om niet te zingen. En soms fluisterend of in stilte voor zichzelf, psalmen of liederen die in die traditie gezongen worden, in stilte voor zichzelf op te zeggen. Als een moment van lof, en van dank, ook in die plaats. Uw ogen doorlopen ook op deze dag de ganse aarde. En te midden van alles wat er gebeurt in deze wereld, Heere, houdt U een bijzonder oog op Uw kerk en op Uw gemeente. En wanneer we dat zo uitspreken tegenover U, dan gaat dat ons voorstellingsvermogen ver te boven. En tegelijkertijd, Heere, weten we ook op grond van de geschiedenis dat U zelf ervoor instaat, dat de poorten van de hel Uw gemeente niet zullen overweldigen. En dat U alleen geeft hoop. Hoop ook voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Hoop voor ons land en voor het kerkelijk leven in ons vaderland. En we vragen U eerbiedig, Heere, geef dat de zegen op de verkondiging van Uw woord in deze dag door mag werken. In gemeenten waar Uw woord nu wordt verkondigd op een wijze zoals die moet zijn, ook in overeenstemming met Uw geest. Geef dat in kerkgebouwen waar de schriften open liggen en waar Uw woord wordt gelezen, maar waar een prediking wordt gebracht die haak staat op wat Uw woord zegt, U zelf met kracht werkt, voorgangers en predikanten ook tot bekering brengt. Meer dan eens heeft u dat ook in de geschiedenis van ons vaderland bewezen te kunnen en te willen doen. En ook op dit moment zijn er dienaren van het woord van u in verschillende kerkverbanden, die onbekeerd begonnen aan hun ambtelijke loopbaan en door u krachtdadig of in stilte tot verandering werden gebracht en uw woord nu recht snijden. We vragen u, Heere, wilt u dat blijven doen? Geef dat zo de kandelaar niet alleen bewaard wordt in het midden van ons volksleven, maar het licht dat gedoofd werd op plaatsen waar uw woord vroeger wel werd verkondigd, opnieuw door uw geest wordt aangestoken en voorzien wordt van heilige olie, zodat uw woord doorgaat. En jongeren en ouderen ook onder de verkondiging van uw woord gebracht worden aan de voeten van de koning van de kerk. Ik bid om uw zegen, Heere, voor deze dienst die we samen ook rondom uw woord mogen houden. Zegent u de uitleg van de Heidelberger Catechismus. Ook wanneer we vanmiddag stilstaan bij de woorden, ik geloof, een heilige, algemene, christelijke kerk. U weet wat die woorden ook in ons midden kunnen oproepen. En we dragen voorafgaand aan de uitleg daarvan en het luisteren naar uw woord tegen de achtergrond van zondag 21. Ook hen aan ons op in ons midden, als ook die thuis of op een andere plaats nu of later met ons verbonden zijn op, die door de kerk beschadigd zijn geraakt. Zij door het optreden van een predikant, een kerkraad, een ambtsdrager, en in de weg van uw leiding gehavend hier een plek onder het woord van u hebben gevonden. We bidden u, Heere, geef dat ook de uitleg van zondag 21 door u tot troost wordt gezegend in hun hart en in hun leven. Schenk dat, wat op vrucht en als zegen ook op deze dienst, zij te kunnen en mogen beamen, ik geloof, een heilige, algemene, christelijke kerk. Bid u tegelijkertijd, Heere, voor onze gemeente. Geef dat wij al luisteren, het ook naar de uitleg van zondag 21, onze gemeente spiegelen aan schrift en belijdenis. Dat het ook samengaat met een diep verlangen dat onze gemeente ook beantwoordt aan het beeld dat u van uw gemeente schetst in uw woord. En dat samenvattend beleden wordt ook met de woorden van zondag 21. Wilt u ons daarom niet verlaten, maar met kracht ook in het midden van onze gemeente, in het leven van jongeren en ouderen werk, zegen en bedouw ook de kerkraad met uw geest, en stel hem tot zegen in het afleggen van de huisbezoeken, in het voeren van gesprekken met jongeren en ouderen, in het deelnemen aan kerkelijke vergaderingen, onder andere de generale synode, en het staan in het midden van de gemeente, in het zich toe-eigenen van de verborgenheden van het Koninkrijk van God in de verborgen omgang met u, zegen de broeders en stel hen zo tot zegen ook in ons midden. Zegent u, Heer, het vele werk dat gebeuren mag in het midden van de gemeente. Het werk op verenigingen voor jongeren en ouderen, het werk dat in stilte gebeuren mag bij mensen thuis of op andere plaatsen, het werk van John en Hermina, waarvoor ook onder andere een van de collecten op deze dag bijzonder bestemd is. Zegent u, Heren, ook alle die betrokken zijn bij de opbouw en instandhouding van het gemeenteleven op de voor- en op de achtergrond. En schenk dat we ook in die dingen uw zorg en uw leiding mogen opmerken voor ons als gemeente. Bid u dat ook met het oog op het vele werk dat gebeuren mag binnen uw koninkrijk. En we noemen u ook vanmiddag in het bijzonder, Heren, de verspreiding van uw woord. Op plaatsen waar wij wellicht niet komen, in een gevangenis, in het evangelisatiewerk, in hotels, op andere plekken waar het woord van u neergelegd wordt of overhandigd wordt in de handen van hen die uw woord nog nooit hebben ontvangen. Zegent u de verspreiding van uw woord. Stel het tot zegen voor mensen persoonlijk, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Gedenk onze overheid, in het bijzonder ook de plaatselijke overheid. Heere, u hebt het tot hiertoe zo willen leiden dat wij in alle rust en stilte ook een gerust leven mogen leiden als christenen in deze samenleving en als gemeente op deze plaats. En u hebt dat middelijke wijze ook willen bewerken door de overheid. En we vragen u zegen hen, omdat ze door u tot zegen worden gesteld in het midden van de samenleving. Dan bent u niet afhankelijk van de vraag of de overheid, ministers, kamerleden u wel of niet vrezen. U wordt getuigde van, Heere, dat u mensen gebruikt als een middel in uw hand, terwijl ze dat zelf misschien niet eens willen. zoals u dat ook eens deed met koning Kores, om hem te gebruiken, zodat uw volk Israël weer terug kon keren naar het land van de belofte. En wij vragen u eerbiedig, Heere, geef dat we ook mogen zien, dat u in deze dag en in deze tijd vol verwarring en verwording ook onze overheid gebruikt als een middel in uw hand. En zo laat zien tot troost en tot hoop en verwachting dat u regeert dwars door alles heen. Dat u met ons zijn in deze middag, Heere, geeft u ons rust en concentratie hier in deze plaats, thuis of op een andere plek. Spreid de vleugelen van uw geborgenheid over ons uit en schenk dat wij aan de hand van het belijden van de kerk mogen komen tot het beamen van het woord van u, de drie enige God. Hoor ons, om Christus wil alleen. Amen. We zingen als inleiding op de prediking, Psalm 89 en daarvan vers 1 en 15. Psalm 89, vers 1 en 15. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. zingen na het amen van de prediking, de zogenaamde Pinksterpsalm, psalm 87, die in onze traditie ook vaak met de Pinksterdagen wordt gezongen. Ik kon geen keus maken, gemeente, daarom zingen we na het amen van de prediking vers 1, 2 en 3. En de slotpsalm zal vers 4 en 5 zijn. We slaan vanmiddag de Heidelberger Catechismus open bij zondag 21 en ik wil die zondag eerst in zijn geheel samen met u lezen. Zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt gevraagd, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in eenheid des ware geloofs, van het beginnen van de wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoud. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen alle en eniegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutten en ter zaligheid der andere leden gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Wat gelooft gij van de vergeving van de zonde, dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonde, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. De gemeente, nu ziet het dat in deze zondag drie verschillende thema's aan de orde worden gesteld. Vraag en antwoord 54, dat handelt dan over de kerk. En vraag en antwoord 55 over de gemeenschap der heiligen. En tenslotte 56 over het thema de vergeving van de zonde. En ik wil vanmiddag met u stilstaan vooral bij vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Het thema waaronder we naar de uitleg van deze zondag luisteren is vertroost door Christus kerk. Vertroost door Christus kerk. Drie lijnen vanuit dit antwoord. Allereerst vertroost door haar hoofd. Vertroost met het lichaam. En vertroost als ledemaat van het lichaam. Dus vertroost door haar hoofd, het hoofd van de kerk. Vertroost met het lichaam, dat is dus met de kerk zelf. En vertroost als ledemaat, dat zijn de slotwoorden van dit antwoord van die kerk. Soms word je al getroost door wat er gelukkig niet wordt gevraagd. Zeker als het gaat om het thema van de kerk, wat de Heidelberger Catechismus nu aan de orde stelt. Stap voor stap wordt de apostolische geloofsbelijdenis dus in de Heidelberger Catechismus uitgelegd. En wat ben je dan dankbaar dat er niet wordt gevraagd, wat vind je van de kerk? Daar vinden wij allemaal wel wat van. Van de kerk. Van onze gemeente. Van ons kerkverband, de christelijk gereformeerde kerken. En voor de gasten vanmiddag onder ons, die misschien niet lid zijn van het kerkverband van de christelijk gereformeerde kerken. U heeft ongetwijfeld ook een mening over uw kerkverband. En dat mag. Dat is ook een teken van verbondenheid. Iets wat dicht bij je hart staat, daar vind je wat van, daar ben je betrokken op. Maar misschien doe ik u geen recht vanmiddag, gemeente, maar als op mij en op de mannen wordt gevraagd, wat vind je van de kerk? Nou, dan kunnen we een aantal positieve dingen opsommen. En nogmaals, misschien doe ik u nu geen recht, maar al heel snel komen ook de negatieve dingen naar voren. We vinden dit van de gemeente, we vinden dat van de gemeente, we vinden zus van de christelijk gereformeerde kerk en we vinden zo van de christelijk gereformeerde kerk. Er staat gelukkig ook niet, wat verwacht je van de kerk? Wie de thermometer vandaag in de gereformeerde gezindte steekt, als het gaat om wat verwachten we van de kerk, wordt overspoeld door negativiteit. Soms wordt die negativiteit ook gevoed, dan kijken we naar de cijfers. Zoveel mensen die de kerk hebben verlaten. Zoveel mensen die van kerkverband zijn verwisseld en we kennen de verhalen daarachter niet. Maar goed, tekent ook ons beeld, het voedt ook ons beeld. We hebben misschien zelf ook de nodige negatieve ervaringen opgedaan in een kerk of met een kerkverband. En ook dat heeft onze verwachting getemd en getemperd. En misschien dat u daar dan anders in staat, maar als op mij op de mannen wordt gevraagd wat verwacht je van de kerk en ik ben in een sombere bui, dan verwacht ik niet zo heel veel van de kerk. Gode zij dank, gemeente, en ik zeg dit met eerbied, Gode zij dank. Gaat de Heidelberger Catechismus niet op dit soort vragen in? Maar wordt er gevraagd, wat gelooft gij van de kerk? Wat gelooft gij van de kerk? Dus niet onze menselijke verwachtingen, niet onze meningen, niet wat we denken dat binnenkort zal gaan gebeuren, bijvoorbeeld in de christelijk gereformeerde kerken. Er wordt niet gevraagd, wat verwacht je van een generale synode, wat verwacht je van een kerkraad, wat verwacht je van een predikant? Er wordt gevraagd, wat gelooft gij van de christelijk, van de kerk? En let u er dan ook even op in de apostolische geloofsbelijdenis, dat viel mij vanmiddag weer opnieuw op, ik zal het even nog rustig met u lezen. Er werd eerst gevraagd, gezegd, ik geloof in God de Vader. Vervolgens werd er gezegd, ik geloof in de Heilige Geest. En alsof de apostolische geloofsbelijdenis, en we zullen zien dat de Heidelberger Catechismus daar ook vanmiddag de vinger bij legt, wordt het nog direct daarna, na het belijden van de Heilige Geest herhaald, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Met andere woorden, voor de apostolische geloofsbelijdenis opgesteld in ongeveer 105 na Christus, is dit dus geen punt van discussie. En plaatst de apostolische geloofsbelijdenis het belijden van de kerk op dezelfde hoogte als de uitspraak, ik geloof in God de Vader en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. En vandaar dat zondag 21 ook zo positief spreekt over de kerk. Omdat het belijden wat de Heidelberger Catechismus hier stap voor stap aan het uitleggen is, dus niet afhangt van de ervaring die wij mensen hebben opgedaan met de kerk. Ook toen had men de nodige ervaring al opgedaan in 110 na Christus naar de kerk. Lees het Nieuwe Testament, het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament is geschreven naar aanleiding van problemen, naar aanleiding van dwalingen, naar aanleidingen van ketterschrijen in de gemeente. En vanmorgen stipten we dat even aan, we luisteren naar de geschiedenis van Achan. En we zeiden, wat lijkt deze man verdacht veel op dat echtpaar uit het Nieuwe Testament, Ananias en Safira. Enkele weken na de uitstorting van de Heilige Geest vindt dat toch plaats. In Jeruzalem, in de kerk. Nee, wie het beeld heeft dat het toen ideaal was en dat toen de kerk vol van de Heilige Geest was, waar alle zonden en onzuiverheden uitgebannen was, die wordt door het Nieuwe Testament ter plekke gecorrigeerd. Nu, de Heidelberger Catechismus in navolging van de apostolische geloofsbelijdenis steekt dus op een ander niveau in. Het uitgangspunt is niet wat ik ervan vind, of wat ik ervan denk, of wat u ervan vindt en welke mening u erover hebt. De Heidelberger Catechismus dwingt ons vanmiddag om allereerst te gaan luisteren naar wat God van de kerk zegt. En dan valt het op, gemeente, en ik wil ook toch even die woorden letterlijk nu gaan vertalen, dat in onze vertaling, zoals dat ook heel gewoon in onze oren klinkt, van de apostolische geloofsbelijdenis, we heel gemakkelijk op een verkeerd spoor terechtkomen. Staat de heilige algemene christelijke kerk. Dus je die vertaling legt naast de oorspronkelijke tekst, en ik zal die Latijnse tekst hier op de kansel maar niet citeren, wie er belang bij heeft, die stuurt maar een mailtje of zoekt het zelf op in internet, maar ik zal de lettervertaling wel in het Nederlands even geven. Die luidt als volgt. Ik geloof een of één heilige katholieke kerk van Christus. Dat staat er letterlijk. Een of één heilige katholieke kerk van Christus. Wel, als dat woord katholiek klinkt in onze oren, dan hebben wij meteen, zeker ook toeleven naar 31 oktober, de hervormingsdag, meteen al een bepaald gevoel daarbij. Katholiek bedoelt de catechismus en de apostolische geloofsbelijdenis dan Rooms-katholiek. En omdat dat woord katholiek bevuild is geraakt in onze Nederlandse traditie, heeft men op enig moment ervoor gekozen om dat woord weg te vertalen. Helaas, zeg ik er direct achteraan. Want dat woord katholiek heeft helemaal niets met Rome te maken, helemaal niets met de aflaten te maken, helemaal niets met de mis te maken. Het betekent een universele kerk. Een kerk die grensoverstijgend is, cultuuroverstijgend is. Een kerk zoals u die ook leert kennen, en verschillenden onder ons hebben die ervaring ook al een keer opgedaan, wanneer je in het buitenland bent, het zij op vakantie of voor reis, zakenreis of om een andere reden, en je gaat op zondag daar de kerkje tot je verrassing mensen tegenkomt en onder een prediking kan gaan zitten waar het woord van God open gaat. En al is de liturgie dan anders dan dat wij dat gewoon zijn hier in de CGK van Renswoude, maar de prediking is dan voluit bijbels en raak je in gesprek na afloop van de dienst met een voorganger of met leden van de gemeente, dan ontmoet je mensen die oprecht de Here vrezen, die het woord van God lief hebben, die in de instellingen van de Here willen wandelen. Kortom, je ontmoet dan de kerk. Katholieke kerk. Het zij dat je die ontmoet, als je contacten met vervolgde christenen. Het zij dat je die ontmoet in een grote miljoenenstad, ergens in het westen van deze wereld, waar een gemeente samenkomt rondom het woord. Het zij dat je die ontmoet in een kelderbox in de Bijlmer, waar illegalen samenkomen rondom het woord, en verschillende van die plaatsen, daar klinkt een Bijbelse prediking. Een kerk die grensoverstijgt, cultuuroverstijgt, taaloverstijgend is. De kerk van Christus, zegt de belijdenis. Dat is anders dan een christelijke kerk. Zoals we misschien in één adem ook kunnen spreken over een christelijke politieke partij, een christelijke school, een christelijke vakbond, een christelijke vereniging, noem alles maar op. Dat is iets wat van mensen is. Dan heb je een bestuur, dan heb je een stichting, dan heb je statuten. Op enig moment in de loop van de geschiedenis heeft iemand dat besluit genomen, samen met een paar anderen, om een christelijke schoolvereniging op te richten met het oog op het christelijke onderwijs van onze kinderen. En het is dan de taak van het bestuur en misschien ook wel de raad van advies daaromheen om ervoor te zorgen dat de christelijke identiteit wordt bewaard. Je probeert dat bewaren met het aannemingsbeleid van je personeel. Je probeert dat te bewaren met de samenstelling van het raad van bestuur. En als we terugkijken in de achterliggende 100, 200, 300 jaar van onze vaderlandse geschiedenis, dan zijn er heel wat christelijke verenigingen opgekomen en op enig moment weer verdampt. En soms zeggen we het ook wel eens tegen elkaar, het staat nog op de gevel. Maar achter de muren is niets meer van het woord christelijk te vinden. Maar de apostolische geloofsbelijdenis weigert, en laten wij ook zo gaan spreken en denken over de kerk, zo wij dat nog niet doen, om het woord zo neer te zetten. Christelijke kerk, nee, het is de kerk van Christus. Van Hem. Van Jezus Christus. Het is zijn eigendom. En dan wordt ook meteen duidelijk, gemeente, kijkt u met me mee, waarom het antwoord van zondag 21 ook zo nadrukkelijk inzet, niet met mensen, of met predikanten, of met ambtsdragers, of met een traditie, of met belijdenisgeschriften, maar dat het eerste woord wat valt in zondag 21, het woord de Zoon van God is. Daar staat of valt de kerk dus mee. Met de Zoon van God. En omdat de Zoon van God is opgestaan uit de doden, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, is de kerk al lang gered. En gaat het met de dag beter met de kerk. Ook vandaag komen er weer bij de kerk. De kerk van Christus. Laat het ons gebed zijn, gemeente, dat dat wonder ook in onze gemeente, ook een zondag plaatsvindt, toch? Dat is toch ook uw gebed zondagmorgen. Zegent u uw woord in ons midden. In het leven van de kinderen en van de jongeren, in het leven van volwassenen, in het leven van de ouderen, zodat er alleen maar bij komt. Bij de kerk van Christus. En dan wordt het ook meteen duidelijk, gemeente, kijkt u even met me mee, dat we in dit zondag helemaal niets lezen over ambtsdragers, kerkelijke vergaderingen. Niet dat dat niet belangrijk is, integendeel, maar dat is van een hele andere orde. De kerk hangt niet af van een generale synode, ook niet van onze synode. De kerk hangt niet af van ons als kerkraad. De kerk hangt niet af van uw predikant. De kerk hangt niet af van uw goede voornemens. Nee, de kerk is de kerk van Christus. Hij handelt. En leest u maar even met mij mee en zet steeds even een streepje onder de werkwoorden die we tegenkomen. Ik wil het even met u lezen. Er staat dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht zich gemeente tot het eeuwige leven, en dan komt het eerste streepje, uitverkoren heeft. Door zijn geest en woord in enigheid des ware geloofs van begin van de wereld tot aan het einde, volgende streepje, vergaderd, derde streepje, beschermd en onderhoudt. En dan het laatste streepje, dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Dat doet de Zoon van God. Hij is de enige die handelt in de kerk. Desnoods, zonder ambtsdragers. Zonder een kerkelijke vergadering. Zonder een predikant. Mag ik vanmiddag ook gewoon tijdens de uitleg van zondag 21 een paar praktische voorbeelden geven? Ik denk aan een voorval dat jaren geleden plaatsvond in de straten van Gent. De evangelisatiepost die daar staat, weten dat ik daarmee verbonden ben. En dat was in de tijd van Henk Bor. Ik kwam in contact met een oudere man en die toonde belangstelling voor de Bijbel. En dan ben je natuurlijk als evangelist dankbaar. Zeker in de Belgische context, waar een hele andere cultuur is dan in Nederland, mensen soms voor ons gevoel moeilijker te bereiken zijn. Dat een indringend gesprek met deze oudere man. En aan het einde van het gesprek vroeg die man om een Bijbel. Wel, hij liet een Bijbel achter. In de hoop dat die oudere man, dat was ook beloofd, die Bijbel zou gaan lezen. Maar wat gebeurde er, dat wist Henk Bor zelf niet, de evangelist. De Bijbel bleef liggen. En op een gegeven moment lag die Bijbel, deze oudere man, in de weg. En die legde de Bijbel bij de vuilnis. De vuilnis in Gent in die dagen werd niet opgehaald in een container, maar zoals dat vroeger in onze jeugd gebeurde, dan weet je, de vuilnis ligt hier aan de straat, vuilniszakken. En tussen die vuilniszakken lag op enig moment de Bijbel. Komt een jongen van 16 jaar op zijn brommer door de straat rijden, rijdt die berg vuilnis voorbij, knijpt in zijn remmen, draait om, want hij zag iets liggen wat hem opviel, namelijk een zwart boek. Pakte de Bijbel op, onder zijn snelbinders op zijn brommetje, tuf naar huis en begint hij die Bijbel te lezen. Enkele maanden later staat er een vrouw op de stoep op de evangelisatiepost in Gent, met die Bijbel in haar hand. En ze vraagt aan Henk Bor, is dit de evangelisatiepost Reobot en komt deze Bijbel hier vandaan? En Bor herkende direct die Bijbel, dat is die Bijbel die ik achtergelaten heb bij die oude man. Nu, wat was het geval? De jongen was gaan lezen in de Bijbel. En zijn moeder zag zijn gedrag veranderen. De muziek zweeg op enig moment. Ze trof hem lezend aan boven de Bijbel. Hij begon vragen te stellen over de Heere. Begon te bidden. En op een morgen onderweg, zijn brommetje, werd hij geschept door een auto. En was op slag dood. De Zoon van God handelde. Door zijn woord en door zijn geest, zegt zondag 21. En bracht deze jongen buiten de orde die wij moeten naleven om bij de kerk van hem. Even tussen twee haakjes, jonge vrienden. Laat het niet gebeuren dat die jongen in het gericht straks tegenover jou staat. Omdat jij tot nu toe je Bijbeltje dichtlaat. En er niet uit leest. Maar let u dan ook even op de manier waarop zondag 21 over de kerk spreekt. Laten we nog even lezen, gemeente. Daar staat dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren heeft. Zondag 21 begint heel nadrukkelijk met de uitverkiezing. En dat is niet om ons dan tegelijkertijd in verwarring te brengen met de vraag, ben ik wel of niet uitverkoren? Nee, om te onderstrepen hoeveel waarde de kerk, de gemeente heeft in de ogen van zijn hoofd, van haar hoofd, van Jezus Christus. Uitverkoren. Uit het ganse menselijke geslacht, zegt de Heidelberger Catechismus. En als we die woorden dan lezen, het ganse menselijke geslacht, dan horen we hier in zondag 23 nog zondag 3 en 4 doorklinken. Wat was dat menselijke geslacht? Wel, dat was in zonde gevallen. Dat is van nature geneigd om God en zijn naaste te haten. Dat beantwoordt niet meer aan het beeld van God, hoewel het nog steeds geroepen is om naar dat beeld te leven. Met andere woorden, als je het ganse menselijke geslacht zal overzien, dan is daar geen eer aan te behalen. Dan heeft dat in de ogen van de drie enige God die de mensen geschapen heeft naar zijn beeld helemaal niets meer te doen met de eer van God en met de verheerlijking van de drie enige God. Uit dat geslacht heeft de Zoon van God een gemeente uitverkoren. Het woord uitverkiezing werpt dus niet het licht op de uitverkorenen, maar werpt het licht op het hart van het hoofd van de kerk, die zijn hart verloren heeft aan zijn gemeente. Dat horen we dan ook doorklinken in de schriftgemeente, hoe de Heer Jezus Christus spreekt over zijn gemeente. Een van de mooiste en ontroerendste beelden is het beeld van bruid. Geen samengeropt zooitje. Noem maar gewoon even een uitdrukking die je wel eens in het wild tegenkomt. Geen bij elkaar geveegd hoopje mens. Bruid. Zoals op de dag van het huwelijk een bruidegom trots is op zijn bruid. Zo spreekt Jezus Christus in de schrift tot op de dag van vandaag over zijn gemeente. In de voorbereiding gemeente kwam die vraag naar me toe en ik leg hem ook maar even bij u neer. moeten wij misschien niet veel meer gaan spreken op deze toonhoogte. Nee, niet om weg te kijken bij alle zonden en gebreken die we aantreffen in het kerkelijk leven. En laten we dan vooral beginnen bij onszelf. En niet om weg te kijken bij de dwalingen die er zijn in het midden van de gemeente. Dat zullen we zo meteen in het slot van dit antwoord ook wel zien. Maar dit is dus het uitgangspunt. Uitverkoren, zegt de Heidelberger Catechismus. En dan staat er heel nadrukkelijk, kijkt u met me mee, dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren heeft. Het eeuwige leven. Daarmee bedoelt de Catechismus niet in de eerste plaats de hemel. Een groep mensen die door de Zoon van God uitverkoren zijn om een plaats te ontvangen in de hemelse heerlijkheid. Nee, tot het eeuwige leven, dat is een Bijbelse uitdrukking. Dat betekent het leven met de drie enige God. Vanaf dat ze geroepen zijn tot in der eeuwen eeuwigheid. Zoals we dat zingen met de woorden van Psalm 65, welzalig, je hebt uitverkoren. En uit dat aards gedruis doet naderen om uw heilstem te horen. Ja, wonen in uw huis. Dat, wonen bij God. Bij de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Wel, laten we aan het einde van dit eerste punt gemeente een paar lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn. Wat ben ik dankbaar en wat kunnen we ons vanmiddag ook laten vertroosten met de rust die zondag 21 ademt. De kerk van Christus rust in het welbehagen van God. Daarom blijft de kerk bestaan. Laten we ons ook vertroosten door de waarde die de drie enige God hecht aan de bruid van Christus. Christus heeft zijn gemeente zo lief gehad dat hij zich heeft doodgeliefd voor zijn gemeente. Want een troost gaat daarvan uit. Als de kerk van Christus verankerd ligt in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Als hij zijn hart aan haar heeft verpand. Als hij zijn leven voor haar heeft gegeven. Als hij op dit moment, zoals we zagen bij de uitleg van de woorden, zittend aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, dag en nacht bezig is, dienstbaar is om zijn gemeente te onderhouden, te bewaren en te beschermen. Wat een rust, wat een troost geeft deze zondag dan. En dat niet alleen, gemeente, kijkt u even met me mee, door wat er niet wordt gezegd hier in deze zondag. Er staat dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren heeft, door zijn geest en woord in eenigheid des ware geloofs van het begin van de wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. Wat ik tot nu toe niet lees, is wat mensen daaraan doen. Als het gaat om mensen, dan zijn dat die slotwoorden. Dat ik daarvan een levend lidmaat ben. Maar voor de rest heeft de Zoon van God in het onderhouden van zijn kerk geen mens nodig. Zondag 21 zet ons dus op onze plek. Het is een verwaardiging wanneer de Heere ons wil gebruiken bij de opbouw en instandhouding van de gemeente. Het zij in het begeleiden van de gemeente, het achter het orgel. Het zij in het regelen van het gemeentelijke leven als koster. Het zij in het leiding geven aan een vereniging. Het zij in het geestelijk leiden van de gemeente als kerkraad. Maar het is een verwaardiging. Meer ook niet. En ik zeg het vanmiddag ook tegen mezelf, gemeente. Zondag 21 is wat dat betreft toch ook ontluisterend, ontdekkend, vindt u niet? Leg uw kritiek eens op het kerkelijk leven en op het gemeentelijke leven naast deze zondag. Moeten we dan niet al luisteren naar zondag 21 zeggen, heren, wat spreken we, wat denken, wat vinden we zo vaak vanuit onszelf? Wat kijken we neerbuigend neer op de kerk? Wat gebruiken we vaak zware woorden? Wat vinden we onszelf ook vaak zo belangrijk in het kerkelijke leven? Of in het midden van de gemeente? Maar in zondag 21 komt geen mens aan te pas. Het was jaren geleden, gemeente, weer een tweede voorbeeld. Dat in een gesloten land de grenzen opengingen. Tientallen jaren was het niet gelukt om op de een of andere manier daar in dat land binnen te komen. Het zij niet via hulporganisaties en zeker niet via zendingsorganisaties. En toen voor het eerst het mogelijk was door vanuit andere kerkverbanden in contact te komen met mensen in dat land, kwamen ze tot hun verrassing erachter dat er overal verspreid over het land kleine gemeenten waren ontstaan. Er was geen zendeling geweest. Wat was nu het geval? Net over de grens van dat land was een radiostation. En via de ether werden bijbelstudies uitgezonden in de taal van dat land. Mensen in hun hutjes hadden zo'n transistorradiootje. Luisterden naar de bijbelstudies. En door het woord ontstond een gemeente. En dat is de kerk. Het woord schept de kerk. Niet een mens. Vandaar bijvoorbeeld dat in het Bijbelboek Handelingen keer op keer gesproken wordt over het woord wies ontkiemde en groeide. Er ontstond een gemeente. Het woord werd gepredikt. Het woord brak in. Het woord raakte hard. Het woord riep vragen op in het hart. Het woord bracht mensen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Soms door mens. Soms door een slavinnetje. Naar Amen. Soms door een radio. En vandaag de dag ook vaak door internet. Het woord gaat zijn eigen gang. Dan zitten we meteen bij het volgende voorbeeld en dan maak ik de stap ook weer naar het volgende punt. Als u het slot van het Bijbelboek Handelingen eens voor uzelf leest, dan is er één ding, een vraag die open blijft staan. U leest dan van de gevangenis van Paulus, hoe hij mee wordt genomen naar Rome, hoe hij zich moet verantwoorden tegen de keizer. En we weten zeker dat Lucas erbij is geweest, of in ieder geval op de hoogte is geweest van de terechtstelling van de grote apostel der heidenen. Maar aan het slot van het Bijbelboek Handelingen vermeldt hij niets over het levenseinde van Paulus, vermeldt hij niets over het proces dat Paulus moest ondergaan voor de keizer Nero, vertelt hij niets over de plaats waar Paulus terecht werd gesteld. Er is een vermoeden van een plek ergens in Rome, en als u daar als toerist bent, zal dat dan ook door de gids worden gezegd. Naar alle waarschijnlijkheid is Paulus hier op deze plek om het leven gebracht, maar we weten het niet eens helemaal zeker. Nee, het Bijbelboek Handelingen zegt dan aan het slot, het woord van God werd vrijmoedig en ongebonden en staat letterlijk zonder ketens verkondigd. Alsof de verhoogde Christus wil zeggen, ik heb Paulus een tijdje gebruikt in mijn dienst. Maar ik heb hem niet nodig. Ik ben er niet afhankelijk van. Het woord gaat zijn eigen weg. En met dat we dat zeggen, gemeente, hebben we meteen ook de eerste kenmerk van de zuivere kerk te pakken. De zuivere kerk bestaat niet uit zuivere en heilige mensen, mensen zonder zonden en zonder gebreken. Een kenmerk van de kerk is allereerst dat de prediking van het evangelie zuiver wordt verkondigd. Laten we elkaar daarin scherp houden. Niet alleen al wij als kerkraad hebben een verantwoordelijkheid voor de zuivere bediening van het woord in uw midden, u hebt dat ook voor ons. Mag ik even weer een concreet voorbeeld geven? Toen ruim 50 jaar geleden mijn ouders moesten verhuizen omdat mijn vader aan de werk ging, kwamen ze te wonen in een plaats waar ook een CGK was. En ik zeg het maar gewoon in alle eerlijkheid, kerkraad van Naarden, waar ze vandaan vertrokken, gaf hun een uitdrukkelijk advies mee, wordt in die plek niet lid van de CGK, want daar is niet meer sprake van de zuivere bediening van het evangelie. En ze hadden gelijk. Maar kunnen we dat vandaag de dag nog van elk kerkverband zeggen? Zuivere bediening van het woord over de hele linie? Ik denk het niet. Dus dat betekent dat als u of dat jij verhuist, dat je je verhuizing daarvan ook laat afhangen. Is daar een gemeente waar het woord wordt verkondigd? Dan kijk je niet naar het potje op de muur in de eerste plaats. Dat zegt tegenwoordig niets meer. Maar wordt het woord rechtgesneden. En dan zegt de catechismus als tweede, kijkt u met me mee, nog iets anders. Daar staat in het antwoord dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren heeft door zijn geest en woord in eenigheid van het ware geloof. Er staat niet in eenigheid van de ware gelovigen. En we hebben het samen fijn met elkaar, zeggen we dan. Ik heb er een goed gevoel bij als ik in die gemeente binnenkom. Gastvrij, gezellig, wordt veel georganiseerd, allerlei actie. Ik zou niet zeggen dat dat niet belangrijk is. Maar dat maakt een kerk niet tot een kerk. Of het fijn is, of het gevoelig is, of het gezellig is, of het warm is. Er komt het woord alleen aan het woord. Ook in die activiteiten staat de schrift centraal. Er staat niet in eenigheid van de ware gelovigen. Veel avond mag hangen, sommige mensen vinden dat een kenmerk van een zuivere gemeente. Weinig avondmaggangers, er zijn er misschien ook wel onder ons die dat een kenmerk vinden van een zuivere gemeente. Maar dat zegt helemaal niets. Staat in eenigheid van het ware geloof. Wat bedoelt de catechismus daarmee? Wel, de Heidelberger catechismus, en dat is in navolging van de schrift, spreekt op twee verschillende manieren over het woord geloof. De eerste manier, die kwamen we al direct tegen bij zondag 7. Wat is een waar geloof? En dan gaat het over het geloof van een mens die gelooft in de Heere Jezus Christus. Het ware zaligmakende geloof dat door de Heilige Geest in zijn of haar hart is gewerkt, waardoor hij zeker mag weten op grond van de schriften dat niet alleen aan anderen, maar ook hem de gerechtigheid van Christus is toegerekend, geschonken is. En dat hij die door het ware geloof zich ook mag mijnen, omdat de Heere zelf daarvan getuigt dat het ook persoonlijk voor hem is bestemd. Een andere betekenis in het Nieuwe Testament betekent het woord geloof, het geloof. Het geloof dat wij belijden, zoals we dat vanmiddag deden aan het begin van de dienst. Toen we de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis hoorden, die woorden worden als het goed is altijd ingeleid met de uitdrukking ieder geloof en met mij in zijn of haar hart aldus. En dan klinken die woorden, ik geloof. Het gaat dus om het belijden van de kerk. Het belijden. Is dat bijbels? Is dat niet iets wat later erbij werd gehaald in de 16e eeuw toen de Heidelberger catechismus werd opgesteld? En moeten we nu een paar eeuwen verder zijn en tegelijkertijd ook constateren, zeker als het gaat om het kerkelijke leven in Nederland, wat een verwarring is er ontstaan, ook rondom het belijden van de kerk, dat we eigenlijk in de loop van de geschiedenis een fout hebben gemaakt, en dat we weer terug moeten naar die oorspronkelijke situatie in het Nieuwe Testament. Toen hadden we de schrift alleen, toen was de Bijbel er alleen. Nou, mag ik u even meenemen naar het Nieuwe Testament? Hoe wordt de gemeente in Handeling omschreven? Als Lucas daar een blauwdruk van geeft, dan beschrijft hij de gemeente als volgt. Ze kwamen bijeen. Ze waren volhardende in de leer van de apostelen. De gemeenschap van het gebed, van het breken van het brood, het sacrament. Maar even die opmerking, de leer. Blijkbaar was er in de Pinksterdagen in Jeruzalem al de leer. Wie thuis is in het Nieuwe Testament, en ik denk dat de belijdeniscatechisanten nu ook moeten denken aan de les van vorige week. Wie thuis is in het Nieuwe Testament, die komt er al snel achter dat er 40 keer minimaal gesproken wordt over de leer. En wie dan even verder kijkt in het Nieuwe Testament, ziet dat het Nieuwe Testament naast de leer ook het woord belijden gebruikt. Met andere woorden, de gemeente van Jeruzalem, vervolgens als de gemeenten worden gesticht in Judea, in Griekenland, in Italië, in Syrië, en al die landen waar het woord van God wordt verkondigd, gaat de Bijbel open en is er een leer. En wordt die leer gebruikt om uit te spreken wat we geloven. Nou, daar herkennen we dus de kerk aan. Dat is het tweede punt. Prediking was de eerste. Woordwies. En op het moment dat het woord ingang vindt in de plaats en ingang vindt in het hart van mensen, wordt het woord beantwoord. Beleden. Met de woorden, ik geloof. Dat hoort dus bij de kerk. Belijdenis. Waarom? Omdat het Nieuwe Testament dat voorhoudt als een kenmerk van de kerk. En wij in onze Nederlandse traditie hebben bijvoorbeeld de Dordtse leerregels wel. Er zijn er onder ons die een wieg hebben staan in Engeland. Daar is de Dordtse leerregels onbekend. Daar heb je de Westminster Confessie bijvoorbeeld. Of de 39 artikelen van de Anglicaanse kerk. En wie uit een ander land komt waar het christelijk geloof ingang heeft gevonden, heeft ongetwijfeld weer een andere belijdenis. Maar dat hoort bij de kerk. Het belijden. Het naspreken, beantwoorden van het woord van God. En dan zitten we tegelijkertijd ook bij het derde kenmerk. Kijkt u even met me mee, gemeente. Er staat in enigheid van het ware geloof van het begin van de wereld tot aan het einde toe. En van het begin van de wereld. Dat bedoelt de Heidelbergse catechismus dus heel letterlijk. Vanaf Genesis 3 tot het einde van de wereld. De kerk is niet ontstaan vanaf Handelingen 2. De kerk staat niet op zichzelf. Nee, vanaf het begin van de wereld, vanaf het moment dat de moederbelofte klinkt in het leven van Adam en Eva, en Adam die moederbelofte door het geloof omhelst, en de naam van de Heere gaat belijden, tot en met de jongste dag van Christus wederkomst toe, is de Zoon van God bezig om een kerk te vergaderen, te beschermen en te bewaren. Dat was ook de boodschap van de schriftlezing die wij samen gelezen hebben, gemeente, vanmiddag. De brief aan de Efeziërs, waarin Paulus uitlegt dat Joden en Heiden uiteindelijk één zijn in het hoofd van de kerk. En dat dit hoofd de kerk bouwt op het fundament van de apostelen en van de profeten. Laat dat er ook een plaats hebben in de liturgie, dat wij ons verbonden weten met de kerk van het Oude Testament. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom we de psalmen zingen. Dat zingen we niet om ouderwets te zijn, om degelijk te zijn. Nee, dat zingen we vanuit het geloof. We zingen de beden, de liederen, de dankbetuigingen van Israël, omdat we door de psalmen verbonden zijn met de kerk van alle tijden, die teruggaat tot in het hart van het Oude Testament. Dat is voor mij een van de belangrijkste argumenten om de psalmen in de liturgie alleen te laten zingen. Verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Er zijn meer redenen te geven, maar dit is denk ik wel het fundamentele. Verbondenheid. De kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Wel, we zien hier een aantal dingen opduiken, gemeenten, in zondag 21. De prediking, de bediening van de sacrament, belijden van de kerk, de liturgie. En laten we ons vervolgens dus ook vertroosten. Door het lichaam door de kerk zelf. Hoe moet je dat heel concreet doen? Vertroosten door het lichaam. Dan mag ik zo eens wat concrete vragen stellen. Wanneer heeft u voor het laatst een zendingsblad gelezen? Evangelisatiewerk. Het werk van John en Hermina. Heeft u oog voor de kerk wereldwijd, in het bijzonder voor de vervolgde kerk? Heeft dat een plaats ook in uw gebed? En ontroert het u soms ook niet als je dan leest hoe bijvoorbeeld vervolgde christenen, die soms niet in staat zijn om een psalm voluit te zingen zoals wij dat hier in dit gebouw kunnen doen, omdat ze anders ontdekt worden en dan daarop zachtjes voor zichzelf moeten fluisteren. Hoe ze hun hart verloren hebben aan het woord. Wat ze voor over hebben om de Here te dienen. Bent u ook niet dankbaar om te zien dat in de werelddelen, niet in West-Europa, maar in Afrika en Azië, de kerk op dit moment zo hard aan het groeien is? Heeft u de Here gedankt voor de snelle groeien van de ondergrondse kerk in Arabische volken, bijvoorbeeld in het Iran? Houdt het u ook niet bezig dat het aantal Messias beleidende Joden binnen de grenzen van Israël op dit moment ook zo hard aan het groeien is en dat ze steeds meer zichtbaar worden in de samenleving en dus ook contacten krijgen met hun volksgenoten? De kerk van Christus. Hij gaat door. In alle rust. In alle stilte. Op een soms verrassende wijze. Maar ook dichter bij huis. Mag ik ons een concreet voorbeeld noemen, gemeente, en uit de achterliggende jaren ook voor onze jonge mens? Er was iemand die contact zocht met ons als kerkraad. En via familielijnen kenden we die persoon. En hij wilde graag een gesprek. Er was een afspraak gemaakt. Ik kwam die avond binnen. Ik ging zitten op een stoel. Het eerste wat zijn vrouw zei, dominee, ik spreek u aan met dominee, maar ik heb helemaal niets met de kerk. Het is vanavond voor mijn man kiezen of delen. Of hij gaat mee met u naar de kerk, dat is meteen het einde van ons huwelijk. Of hij zegt vanavond tegen u, ik stop ermee, we blijven bij elkaar. Wat een indringend gesprek. Ze liet zich niet overtuigen. Met als gevolg dat deze man op zondagmorgen in de auto stapte en een rondje ging rijden ergens in de omgeving. En zich afstemde via de radio of op een andere manier met een scannetje, vermoed ik, op de diensten van onze gemeente. Wat gebeurt rondom de kerk? Blijkbaar gaat de Heilige Geest ook buiten de muren van dit gebouw. In alle rust en stilte zijn eigen gang. Maar met dat ik dat zeg, gemeente, kijken we wel even in de spiegel, toch? Wat gaat er van ons uit, hier in Renswoude? De omgeving van Renswoude? Zijn we bereikbaar voor mens buiten de kerk? Kunnen ze als ze surfen op internet, nog zo'n voorbeeld, kunnen ze als ze surfen op internet puur uit verveling op zondagmiddag onze website vinden? Blijven luisteren? Zal dat ook gebeuren in de komende jaren wellicht? Ik heb eens een mail binnenkrijgt als kerkraad of als predikant van iemand uit de landen die dat beschrijft. Totaal onkerkelijk, maar per toeval tussen aanhalingstekens. Zondagmiddag uit verveling beland op de website van de kerk. En God greep in. We er ook voor. Willen we zo gemeente zijn? Want dat is de kerk. De boodschap voor de wereld, toch uit het ganse menselijke geslacht, zegt de Heidelberger Catechismus. Dus tot onder de brug in Rotterdam toe, uit het ganse menselijke geslacht, zich een gemeente bijeen vergadert, bewaard en beschermd. En dan zitten we tenslotte, gemeente, in het derde punt. Dat wil ik kort houden vanmiddag. Kijkt u even met me mee. Er staat aan het slot van dit antwoord. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Het viel mij op, gemeente, toen ik de uitleg van deze zondag ook aan de hand van het schatboek van Heidelberg zat te lezen en een aantal preken eromheen leest. Dat doe je ook in de voorbereiding. Dat heel vaak, zeker in de wat nieuwere uitleg van deze zondag, meteen die persoonlijke vraag aan het hart wordt gesteld. Bent u een levend lidmaat of bent u een dood lidmaat? En laat heel duidelijk zijn, die vraag moet gesteld worden. Die vraag komt ook, als het goed is, aan de orde in elke prediking. Maar het kan niet bij die vraag blijven. Want de Heidelberger Catechismus heeft heel bewust voor een aantal woorden gekozen. Het begin van het antwoord is het hoofd. Het middelste gedeelte van het antwoord is het lichaam, de kerk. En het slot van dit antwoord is lidmaat of ledemaat. Dat is heel concreet dit, jongelui en kinderen, kijk even hier. Een ledemaat is bijvoorbeeld je hand. Of je voet. En als je hand eraf gaat, leeft het lichaam verder, maar sterft je hand. Slot van dit antwoord wil dus duidelijk maken dat ik alleen maar kan leven in verbondenheid met het lichaam van de kerk. En dat het lichaam alleen maar kan leven in verbondenheid met het hoofd van de kerk. Zondag 21 blokkeert dus meteen de gedachte dat je op jezelf kunt staan. Dat je thuis kunt blijven. Bogen over een preek. Ik zou niet zeggen dat we misschien zo'n tijd een keer tegemoet gaan, gemeente. In mijn voorgeslacht op de Noordwest-Veluwe zijn er vele mensen eerst thuis gebleven, omdat in de kerk het woord niet meer aan het woord kwam. Maar zodra er een Bijbelse prediking klonk, al was die misschien nog zo zwak, gingen ze direct terug naar de kerk. Met als gevolg dat zeker in het begin van de 20e eeuw, tot die tijd was de Noordwest-Veluwe, denk aan de omgeving van Harderwijk, Putten, Ermelo, Epen, Suksel, plaatsen, totaal vrijzinnig. Maar toen er een omslag kwam, ik denk even heel concreet aan een dorp als Elspeet bijvoorbeeld, waar in de jaren 60 die omslag kwam onder de prediking van dominee Verkade, waren de eerste die terugkeerden naar de kerk de vromen die thuis zaten. Ze hadden altijd gebeden voor die geestelijke herleving. Want ze wisten het. Zo kan het niet. We moeten terug naar de kerk. Naar het woord. De sacrament. Het is dus een grote zonde wanneer je zomaar even de kerk loslaat. En van jas verwisselt. Als het niet gaat om deze redenen. Om de prediking. Om het beleiden, de zuivere bediening van de sacrament. Ik ben maar heel eerlijk, gemeente, dit zijn de enige redenen. En wat klinkt dan hier in zondag 23 niet alleen een stuk realiteit door, een realiteit die wij ook ervaren, ik ook ervaar als pijn, want wat wordt er toch geleden? Aan de kerk of niet. Maar tegen de achtergrond van de pijn die u en ik ervaren, wij lijden aan het kerkelijk leven. Ik in ieder geval wel. We lijden aan de neergang van het kerkelijk leven. En ook van de christelijk gereformeerde kerken, zegt zondag 21, ja maar, kijk naar het hoofd. En dan wil ik tenslotte één ding nog zeggen, gemeente, en dat heb ik ook voor het laatst bewaard. Let u erop dat aan het begin van dit antwoord gesproken wordt over de Zoon van God. Er staat niet de Heer Jezus Christus, er staat niet Christus. Heel nadrukkelijk staat er over de Zoon van God. En in de context van de Heidelberger Catechismus wordt er dan meteen verwezen naar de eerste zondagen die handelen over de menswording van Christus. Wat heeft hij geleden aan de kerk in zijn dagen, toch of niet? De eerste preek die hij in Capernaum hield, was intreden en afscheid in één dienst. En hij werd letterlijk de synagogen uitgeworpen. Tot in de diensten toe werd hij door de fariseeën en schriftgeleerden gadegeslagen, toch? Als ze hem konden betrappen op een verkeerd woord. Tot in de dienst van God toe. En wat voor taferelen hebben zich afgespeeld op het tempelplein, toch in het huis van de vader, van de zoon van God. Onder het oog van zijn vader werd hij veroordeeld door het Sanhedrin. Hij heeft het letterlijk aan der lijve ondervonden, pijn lijden aan de kerk. Kost hem zijn leven. Maar als we dan tegen die achtergrond, die laatste woorden van dit antwoord gaan lezen, dat ik van de kerk van Christus een levend lidmaat ben, dan mag ik ook de vertroostingen genieten die er liggen in het hoofd van de kerk, de Zoon van God. Want in hem alleen ligt de vastheid. Maar bij hem alleen ligt dus ook de priesterlijke bewogenheid. Hij alleen weet van binnenuit wat het is om te lijden aan de kerk op die momenten dat de kerk niet meer het beeld van het hoofd vertoont, maar bijna overwoekerd lijkt te zijn door de vorst der duisternis. Wat is de troost, gemeente? Een troost die ons wordt aangereikt door jonge theologen uit Heidelberg, die dit boekje schreven in de dagen dat de brandstapels rookten. Troost die samengesteld is in Heidelberg door mensen die letterlijk alles hebben achtergelaten, omdat ze als vluchtelingen moesten wegwezen uit hun plaats, uit angst voor de inquisitie. Een troost die ons wordt aangereikt vanuit de geschiedenis van de kerk, en die ons vandaag de dag ook verbindt met het lijden in het midden van de kerk wereldwijd. Maar het is wel een troost die ons vanuit die pijn wil brengen aan de voeten van het hoofd van de kerk. En dat doet belijden, evenwel, het vaste fundament van God staat. De Heere kent degene die de zijne zijn. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. We danken, Heere, dat wij vanmiddag in alle rust ook mochten luisteren naar het belijden van de kerk, waarin naar wordt gesproken wat uw woord ons voorhoudt aangaande de bruid van Christus. In deze tijd vol verwarring, vol verdeeldheid en ook vol pijn, geeft u ook troost. Troost vanuit het belijden van de kerk. Allereerst dat we ons hoofd mogen opheffen tot het hoofd van de kerk. En als we, Heere, door genade u ook mogen kennen, dan mogen we ook al luisteren naar uw woord, hem zien wandelen tussen de gouden kandelaren. Hij staat zelf in voor zijn eigen werk. Uw woord gaat door, vrijmachtig, soeverein, en u schept zelf gemeente rondom uw woord. En u houdt uw kerk zelf in stand. Geef dat onze plaats in het midden van de kerk daarom ook versierd wordt door bescheidenheid en ootmoed. En dat onze houding de houding is van afhankelijkheid jegens u met het gebed of u ons wilt gebruiken als een middel in uw hand om ook uw woord te laten klinken. Het zijn de contacten met mensen binnen en buiten de kerk. Het zij dat we onze talenten geheiligd door uw geest ook als gaven mogen inzetten in het midden van de gemeente. Maar maak ons dienstbaar aan u. Geef ook te zien, Heere, op uw eigen werk. U gaat uw eigen gang en dat is maar goed ook. U maakt zich niet afhankelijk van mensen, ook niet van ambtsdragers en kerkelijke vergaderingen. U gaat dwars door alle verwarringen heen, in alle rust en stilte, gewoon verder, ook onder ons. En dat maakt ons, wanneer we op onze plaats zijn, Heere, ook klein voor u. En dan blijft alleen maar verwondering over. Schenk dat we door genade ook bediend worden vanuit het hoofd van de kerk en zo een levend ledemaat mogen zijn van uw lichaam, o verhoogde en verheerlijkte Christus. Trek met ons op in deze week die we zijn begonnen. Geef wijsheid en kracht, help ons bij alles wat er naar ons toekomt en sta ons ook bij in moeilijke en misschien voor ons gevoel onhoudbare situaties. Wilt u, want door uw genade en door uw woord vertroosten zich over ons ontfermen. Hoor ons gebed, om Christus wil. Amen. Vers 4 en 5 van Psalm 87, de slotpsalm. 87, 4 en 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. Heere, zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.